We lezen vanavond samen het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22.
En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en het Lam. In het midden van haar straat en op de ene zijde en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastiglijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engelen die mij deze dingen toonden. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet. Want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten en degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil wordt. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen vanuit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Het is weer even geleden, gemeente, dat we de Heidelberger hebben opengeslagen. We doen dat vanavond ook. Bij zondag 48. We lezen eerst deze zondag, vraag en antwoord van zondag 48. En vervolgens leggen we de link met deze zondag en Gods woord. Zondag 48. Welk is de tweede bede? En dat is de tweede bede van het Onze Vader. Dat zijn de woorden, uw koninkrijk komen. En dan komt de uitleg, regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in alle. Vanavond staan we vooral stil bij het slot van dit antwoord, waar een verband wordt gelegd tussen allerlei boze aanslagen, raadslagen, die zich tegen Gods heilig woord bedacht worden. En dan de link naar het gebed en het verlangen om de wederkomst, de slotwoorden van zondag 48. In de Heidelberger Catechismus verbindt die twee, dus de kwetsbaarheid van Gods woord en het gebed om de wederkomst, verbindt die twee in navolging van Gods woord. En dat vinden we in Openbaring 22. Het slotgedeelte van het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En ik wil de versen met u lezen, Openbaring 22, vers 17 tot en met vers 20. Er staat in Gods woord: de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik, dat is Christus, betuig aan een iegelijk die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. Het thema waaronder Gods woord vanavond wordt verkondigd, en tegen de achtergrond ook van zondag 48, is Christus' liefdesbrief aan zijn kerk. Christus' liefdesbrief aan zijn kerk. Dat is in de eerste plaats een betrouwbare liefdesbrief, in de tweede plaats een kwetsbare liefdesbrief en in de derde plaats een innige liefdesbrief. Dus een betrouwbare, een kwetsbare en een innige liefdesbrief. Aan het einde van de Bijbel, gemeente, zijn we weer terug bij het begin van de Bijbel. Misschien is u dat vanavond opgevallen tijdens het lezen van Openbaring 22. Maar het eerste gedeelte van het laatste hoofdstuk van de Bijbel grijpt terug op de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Genesis 1 en 2. Schepping van de hemel en van de aarde. En hoe God in het midden van die schepping één gedeelte apart zette, de Hof van Eden, als een door hem ingerichte tuin voor Adam en Eva om daarin te wonen, die tuin te bearbeiden, te onderhouden, en zo ook vorm te geven, concreet gestalte te geven aan Gods opdracht aan deze twee mensen om de aarde te bebouwen, te bewaren en te onderhouden. In het midden van die tuin staat de boom des levens in de Hof van Eden. We komen diezelfde boom weer tegen aan het eind van de Bijbel in Openbaring 22. Dan niet in een paradijs, in een tuin zonder muren, maar in het midden van het hemelse Jeruzalem. De plaats waar God woont, in het midden van zijn kerk, samen met het Lam en de Heilige Geest. We horen van een stroom van levend water dat voortkomt van onder de troon van God. En dat roept ook weer de herinnering op aan de rivieren die stromen door het paradijs in Genesis 1 en 2. Om de hof te bewateren, te bevloeien en vruchtbaar te maken en te houden. We horen van waarbladeren des levens. En het herinnert ons meteen ook weer opnieuw aan die boom des levens waar Adam en Eva van mochten eten. Als een zichtbaar getuigenis dat God de gever van het leven, de onderhouder van het leven is en ook betrouwbaar is in zijn belofte. Dat hij hun het leven geeft, schenkt en voedt onder één conditie, onder één voorwaarde, namelijk onder de voorwaarde van liefde. Let u er wel op dat Adam en Eva niet door God werden opgeroepen om voor hem te werken. In het koninkrijk van God bestaan geen slaven. Nee, God wil vader zijn van kinderen. En ik denk dat, ik ga ervan uit dat alle vaders vanavond in ons midden, hier in de kerk of met ons meeluisteren, maar één ding hopen en daarom ook naar uitkijken, dat hun kinderen hen blijven liefhebben. Allerlei parallellen, allerlei overeenkomsten zien we tussen de eerste woorden van de Bijbel, Genesis 1 en 2, en de laatste woorden van de Bijbel, Openbaring 22. Er zijn ook verschillen tegenover de dag en de nacht in Genesis 1 en 2, de regelmaat van dag en nacht door God ingesteld al voordat de Heere de zon, de maan en de sterren schiep, dat was pas op de derde dag. Maakt Openbaring 22 duidelijk dat er in het nieuwe Jeruzalem, in de nieuwe schepping, geen nacht meer zal zijn. God is in het midden van mens. En het lam is hun licht. Dat betekent dat ze verkeren in de nabijheid van God zelf. Er is geen scheiding meer. Geen afstand. Het lam wijdt voor Gods troon. En richt hun hart, hun zintuig, gewoon ook letterlijk je ogen, je oren, je neus, je gezicht, je zenuwen, je gevoel, je emotie. Richt alles wat van ons is op God. Opdat we ons vol zuigen van alles wat van God is. En het als loflied uitademen voor Gods aangezicht. Overeenkomsten en verschillen. En als zo dat laatste Bijbelboek eindigt, dan maakt de schrijver en ook de auteur met een hoofdletter, dat is de verhoogde Christus die de opdracht heeft gegeven aan zijn secretaris Johannes op Patmos, maakt de verhoogde Christus ook duidelijk wat eigenlijk ten diepste het karakter is van dit laatste Bijbelboek. Als wij het zo lezen op het eerste gezicht, en ik denk dat ik niet de enige ben en dat er onder ons ook kinderen zijn die op dit moment het Bijbelboek Openbaring zo lezen, als kind joeg me dat altijd angst aan. Als het Bijbelboek aan tafel aan de beurt was om te lezen en mijn vader las daaruit, dan zat je toch anders te luisteren dan met andere momenten als er uit de Bijbel werd gelezen. En vaak ontstond er ook een gesprek. Wat bedoelt de Heer hiermee? En is dat al gebeurd of staat dat nog te gebeuren? Kon je bezighouden in je gedachten en soms tot in je dromen toe. Onheilspellende beelden en visioenen die langskomen in het Bijbelboek Openbaring. Die indrukwekkende gebeurtenissen die plaatsvinden niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Allerlei andere machtige taferelen die worden geschilderd door de verhoogde Christus. Wat voel je dan als mens je nietigheid en je kleinheid? En wat denk je soms al luisteren naar het Bijbelboek Openbaring? Wat staat ons nog te wachten? Maar angst hoort niet bij God. Als wij bang zijn voor de Heer, zegt dat alles iets over ons, maar niets over de Heer. God is goed. En het feit dat wij bang zijn voor de Heer op bepaalde momenten kan zijn omdat ons geweten ons aanklaagt. Omdat we weten met het leven dat ik nu leid of met de zonde die ik nu aan de hand houd, kan ik God niet onder ogen komen. Het kan ook zijn dat ons beeld van de Heere vertroebeld, scheef getrokken is, nog niet eens door toedoen van onszelf. Maar om zomaar willekeurig wat te noemen, misschien wel door onze opvoeding. Door een meester of een juffrouw op school die op een verkeerde manier inspeelt met de tere kindergevoelens en emoties van een klas die voor hem of voor haar zit. Door de klas bang te willen maken voor de Heere, te dreigen met de hel. En nooit of nauwelijks te spreken over wie God is in zijn liefde, in zijn genade en in zijn trouw. Angst hoort niet bij God. Angst houdt af van God. En dat is iets wat de Heere niet wil. Dat wordt ook duidelijk uit het slot van het Bijbelboek Openbaring, als de Heere Jezus Christus zelf het woord neemt, tot Johannes en door Johannes tot ons. Eerst indirect door de engel die voortdurend Johannes vergezelde tijdens al die visioenen en gezichten die hij mocht zien op het strand van Patmos. Die engel die door God aan Johannes was toegewezen om als een soort uitlegger, als een gids bij al die visioenen uit te leggen wat de Heere daarmee bedoelt te zeggen. En in het laatste gedeelte, de verse van ons vanavond, is de Heere Jezus Christus zelf aan het woord. Hij neemt als laatste zelf het woord. En sluit daarmee dit Bijbelboek af. En wat duidelijk wordt, al lees het laatste hoofdstuk van Openbaring 22, is het beeld dat aan het verschuiven is. Als we beginnen bij Openbaring 1, dan zien we daar in de majesteit van de verhoogde Christus. Denk alleen maar aan dat moment, jongelui, dat Johannes niets vermoedend over het strand van Patmos wandelt en opeens die daverende stem achter zich hoort. schrikt en staat verstijfd aan de grond, draait zich vervolgens om, ziet wie daar spreekt en valt als dood neer. Het is de verhoogde Christus die in al zijn heerlijkheid en majesteit verschijnt. En Johannes meeneemt tot voor Gods troon en laat zien hoe voor de troon van God de Heere de toekomst uitrolt en tegelijkertijd ook bevelen geeft aan de paarden om te rijden over de aarde en Gods oordelen uit te voeren. Maar hoe verder we in Openbaring komen, hoe vaker het woord lam, bruiloft, bruid en bruidegom valt. En zeker wanneer in de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaringen de verhoogde Christus heel in het bijzonder het woord alleen maar richt tot zijn gemeente. Wanneer er afgerekend is met het beest dat opkomt vanuit de zee en met het beest dat op het land zo te geweldig tekeer huishoudt. Wanneer het gericht is voltrokken, Openbaring 19, 20 en 21. Het lam zijn vijanden heeft verslagen, dan verandert in één keer de toon van dat laatste Bijbelboek, of ik moet eigenlijk het anders zeggen vanavond, dan komt de grondtoon van Openbaring naar boven. Het is de toon van de bruid. Die spreekt tot de bruidegom. En van de bruidegom die spreekt tot de bruid. We zien dat ook in ons gedeelte dat voor ons ligt als de Heer Jezus het woord neemt. Dan is hij degene die aan het woord is en zegt dan vervolgens, laat het maar even lezen. Als de verhoogde Christus spreekt in het slot van het Bijbelboek Openbaring. Dan zegt hij in vers 12, zie ik kom haastiglijk, mijn loon is met mij om mijn iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan. Dan heb je die uitweiding in de versen 15 en 16. En dan komt in één keer het antwoord in vers 17. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. En aan het slot van het Bijbelboek, het laatste vers, voordat het afsluit met een bekende groet, vers 20. Dan vallen bruid en bruidegom die twee woorden helemaal naar achter. En blijft alleen maar Jezus en zijn kerk over. Ze hebben elkaar gevonden. Voor Gods troon. Het Bijbelboek Openbaringen, laten we dat vanavond ook meenemen als een richtlezer, als een leeswijze voor onze persoonlijke omgang met Gods woord, is dus allereerst een liefdesbrief. Geschreven door Christus, gedicteerd door Christus. Tot de vriend van de bruidegom Johannes op Patmos en geadresseerd aan zijn bruidsgemeente onderweg naar de bruiloft van het Lam. En wat opvalt in het laatste Bijbelboek is hoe sterk de Heere Jezus Christus benadrukt de betrouwbaarheid van deze liefdesbrief. En dat wordt op verschillende manieren gedaan. Er zijn verschillende personen die worden aangewezen of die zelf aan het woord zijn om de betrouwbaarheid van Christus' liefdesbrief te onderstrepen. Laten we maar even op de voet gaan volgen, gemeente. Ik begin bij vers 6. Daar valt voor het eerst de woorden getrouw en waarachtig. Daar zegt de engel die tot Johannes spreekt, of misschien moeten we hier al lezen, er is discussie over dat de verhoogde Christus hier zelf aan het woord is. Klinken de woorden, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, zijn betrouwbaar. De Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Je zou die woorden, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, kunnen lezen als een soort kop. Een soort titel. En dan vervolgens wordt in het vervolg uitgewerkt waarom deze woorden getrouw en waarachtig zijn. En het eerste wie dan aan het woord is en die daar ook op wijst, kijkt u nog maar een keer mee naar vers 6, is dat het God zelf is die zegt, de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen en hetgeen haast moet geschieden. De eerste die opkomt voor de betrouwbaarheid van deze liefdesbrief is God zelf. Hij is getrouw en waarachtig. En als we die woorden lezen, getrouw en waarachtig, moeten we die woorden ook plaatsen tegen de tijd waarin het Bijbelboek Openbaring is geschreven. Als een lange brief door iemand werd geschreven of werd gedicteerd, ik denk even aan bijvoorbeeld de brief van Paulus aan de Romeinen. We weten dat het grootste gedeelte van die brief geschreven is door een van zijn secretarissen, omdat Paulus zelf dat ook vernoemt. En aan het slot van zo'n brief, zoals je dat ook wel eens ergens anders bij de brieven van Paulus aantreft, zegt hij dan vervolgens, deze woorden heb ik zelf geschreven. Wij zouden vandaag de dag zeggen, we zetten onze handtekening eronder. Vragen aan iemand of die voor onze brief wil schrijven, omdat we dat zelf niet kunnen, naar een belangrijke instantie. Beschikken niet over de gaven om een brief keurig te formuleren, iemand anders doet dat voor ons. En als de brief klaar is en we gaan ermee akkoord, dan zetten we onze handtekening eronder. En daarmee maken we duidelijk, al is de hand van een ander, de brief is van ons. Hij is betrouwbaar. Ik zet er zelf mijn handtekening onder. Maar het eerste die opkomt voor de betrouwbaarheid van deze liefdesbrief van Christus aan zijn gemeente is God, de Heer. Door zijn handtekening eronder te plaatsen met de woorden die getrouw en waarachtig, die betrouwbaar is, die niet liegen kan, ja zelfs niet liegen wil. Omdat hij dan ophoudt te bestaan. Het tweede waarin duidelijk wordt dat deze brief betrouwbaar is, is dat de Heere zegt, de God der heilige profeten. En als de Heere dat zo benadrukt aan het einde van het Bijbelboek Openbaringen, dan moeten we bij het woord profeten niet alleen denken aan onze bekende profeten, Jesaja, Elia en al die andere grote namen uit het Oude Testament. Maar het woord profeet of profetie heeft in de Bijbel een veel ruimere betekenis. Meer dan eens wordt heel de schrift opgevat als één profetie. Of een heel Bijbelboek. Denk alleen maar aan het Bijbelboek Openbaring. In het slotwoord aan het einde van dit Bijbelboek is het de Heere zelf die dit boek ook typeert, omschrijft als een profetie. Een woord dat niet alleen gericht is op de toekomst, maar ook een woord dat gedragen wordt door de God die betrouwbaar is, die de eeuwen door zijn trouw heeft bewezen en die de toekomst laat rusten in de daden die hij in het verleden al heeft gedaan en uiteindelijk zo zijn werk zal voltooien. Vanuit het verleden naar de toekomst. In het Nieuwe Testament wordt zo ook het Oude Testament getypeerd als een profetie. Heel het Oude Testament. En dat verklaart ook waarom Mozes in het Nieuwe Testament soms een profeet wordt genoemd. Waarom over David in het Bijbelboek Handelingen gesproken wordt als David de profeet. Waarom psalmen worden geciteerd als profetische tekst. En waarom bijvoorbeeld Petrus aanhaalt hoe de Heilige Geest de heilige mensen van God gedreven heeft, de profeten gedreven heeft om de schrift, om Gods woord op schrift te stellen. Heel de schrift. Zoals wij die nu mogen hebben van Genesis tot Openbaring, wordt door de Heere getypeerd als een profetie. Dat moeten we even vasthouden vanavond. De Bijbel wil gelezen worden als een profetie. Als een belofte met het oog op de toekomst. Bijvoorbeeld de belofte, zie, ik kom haastiglijk. Als we de Bijbel lezen, kijken we dus niet terug naar het verleden, naar lange tijden, ver ergens gehuld in de mist van de geschiedenis. We tasten ergens naar de betekenis, we zijn er niet helemaal zo zeker van. Maar het lezen van de schrift en de verkondiging van Gods woord staat in het teken van de toekomst. De Bijbel en in het bijzonder het Bijbelboek Openbaring wil gelezen worden als een liefdesbrief van Christus onderweg naar de bruiloft van het Lam. God staat daarachter. Diezelfde God heeft de heilige mensen, de profeten, begiftigd met de Heilige Geest om zo zijn woord op schrift te stellen. Niet als een beschrijving van verleden dingen, van iets wat in de geschiedenis is gebeurd, maar met het oog op de toekomst. En het tweede, de betrouwbaarheid van de schrift, God, die getrouw en waarachtig is. Maar het is ook de God der heilige profeet. En dan valt meteen ook het iets op het derde, kijkt u maar even mee, vers 6. Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. En dan komen de slotwoorden, zie ik om haastiglijk, zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek, het boek Openbaring dus, profetie, bewaart. God heeft zijn engel gezonden. Je ziet dat ook letterlijk gebeuren in het Bijbelboek Openbaring, hoe de Heer een engel vanuit de hemel toeschikt aan Johannes of Patmos, die hem gaat vergezellen wanneer al die visioenen en taferelen voor zijn ogen worden tentoongespreid. Meer dan eens vraagt dan die engel aan Johannes, begrijp je ook wat je ziet? Versta je het ook? En dan is het Johannes die vaak op een hele eenvoudige manier antwoordt, Heere, ik weet het niet. Gij weet het. Ik vind dat altijd een heerlijk moment gemeend als ik dat lees in de Bijbel. Dat iemand gewoon maar zegt, ik weet het niet. Dat mag je dus tegen de Heere zeggen. Ik begrijp het niet. Ik vind het moeilijk. Wordt de Heer er niet boos om? Je wordt dan ook niet als dom weggezet? Nee, dat wil de Heer nou graag van jou horen. Ik weet het niet, ik snap het niet. Door ons ervan bewust te maken dat wij het niet weten, maakt de Heer ons afhankelijk van Hem. Wil ons maken tot een van zijn discipelen. Meer niet. En dan ben je niet dom. Dan ben je een leerling op de school van de Heilige Geest. Dan mag ik even dat lijntje afmaken. En dan zijn er ook heel vaak momenten dat de Heer tegen ons zegt, ja, maar je hoeft het ook nog niet te weten. Dit gaat jouw bevattingsvermogen veel te boven. Ik vraag je uiteindelijk maar om één ding. Heb je me lief? En wat is dan ontroerend, hè, als je op de leerschool van de Heilige Geest op die vraag wel een antwoord kan geven. Al is het maar het antwoord van groep 0. Heren, gij weet het. Gij weet dat ik u lief heb. Neem je dat mee vanavond als je soms iets moeilijk vindt in de Bijbel of in de preek. Leg het voor God neer. Vraag het maar gewoon. Wat opvalt is dat in het Bijbelboek Openbaring er dus 4 zijn die getuigen dat het schrift, de profetie, betrouwbaar is. God is 1. De heilige profeten, en het wordt duidelijk uit de samenhang van Openbaring 22, dat daarmee Johannes niet alleen de profeten van het Oude Testament en ook niet alleen het gehele Oude Testament bedoelt, maar ook de schrijvers, de profeten van het Nieuwe Testament. Wij zouden vandaag de dag zeggen de Bijbelschrijvers van Oud en Nieuwe Testament. Dat is dan 3. En 4, dat dus blijkbaar ook de engelen een rol hebben gespeeld in de uitleg van de schrift. En ergens hoeft ons dat niet te verrassen, gemeente. We zagen dat al eerder, bijvoorbeeld enkele weken geleden, in een van de nachtgezichten van Zacharia, dat de engel van de Heere daar voor Gods aangezicht stond en zonder iets te zeggen uitleg gaf over alles wat er gebeurde en zo ook ons hielp in het verstaan van dat moment dat de Heere tegen Joshua zegt dat hij die vuile kleren uit moet doen en die nieuwe kleren moet aantrekken. We zien dat al lezen door het Bijbelboek Openbaringen dat de Heere zich van engelen bedient om de schrift uit te leggen. En we zagen dat trouwens ook op het moment dat de vrouwen aankomen bij het geopende graf in de hof van Jozef van Arimathea en even later Jezus' discipelen, dat er ook engelen zijn. Die uitleggen wat ze zien. Ze zien een leeg graf. En voordat ze verward naar huis gaan en niet kunnen plaatsen wat er gebeurd is, is daar een engel die zegt, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Als een gids neemt hij Jezus discipelen door het geopende graf en maakt hen al sprekend en al wijzend op de tekenen van de opgerolde doeken en de betekenis van het lege graf, duidelijk dat de Heer waarlijk is opgestaan. Wij zien vaak de rol van engelen over het hoofd, ook in de wijze waarop de Heer zijn woord tot ons heeft laten komen. Maar ook daarin zijn ze gedienstige dienstknechten van de Heer. Die luisteren naar zijn bevel en uitvoeren de opdrachten die de Heer geeft. Ook de opdracht om uit te leggen. De grote daden van de Heer. Waarom is dat zo belangrijk vanavond om op te merken? Wel omdat gebed aan het slot van het Bijbelboek Openbaring te kunnen plaatsen. Dat gebed waar vanavond ook de prediking op uit zal lopen. Ja, kom, Heere Jezus. Dat gebed van de bruid die aan het einde van de tijden met rijkhalsend verlangen uitziet naar de komst van de bruidegom. Het moment afwacht dat de wolken opzij worden geschoven als een gordijn en zij voor het eerst met haar eigen ogen de verheerlijkte Christus met een waarachtig lichaam ziet verschijnen op de wolken om zijn bruid binnen te halen en voor te stellen voor zijn hemelse Vader. Dat gebed wordt dus gedragen door Gods getuigenis, door de schrift. Haal de schrift eronder uit en het gebed verstomt. Haal Gods woord weg en er is geen hoop. Laat de stem van de profeten zwijgen en het licht gaat uit. En nu maken we de stap naar het tweede punt. Kwetsbaar getuigenis. Want het lijkt wel alsof dit laatste hoofdstuk in één keer wordt onderbroken. Ik denk niet dat ik te veel doe, gemeenten, aan inlegkunde als ik dat laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring vergelijk met de hoofdstukken uit Hooglied. Het verlangen van de bruid en de bruidegom naar elkaar. Om te genieten van de liefde die God hun gegeven heeft. En om in het genieten van de liefde ook te genieten van elkaar. En u begrijpt dat ik met het woord liefde en genieten van elkaar niet bedoel op de menselijke, lichamelijke liefde en het lichamelijk genieten van elkaar. Maar dat het hier gaat om een liefde van een totaal andere orde. Die onze liefde tussen man of vrouw, tussen mensen onderling, tussen ouders en kinderen ver overstijgt en eigenlijk daarin niet eens mee vergeleken kan worden. Omdat de liefde die van God is, ook van God blijft. God legt die liefde in het hart en roept die liefde vanzelf op. Houdt die liefde gaande en staat zelf ervoor garant dat die liefde uiteindelijk ook uitmondt in het beminnen van God voor zijn troon. Ook wanneer ik soms in mijn persoonlijk leven tijden ken van dorheid, vervlakking, oppervlakkigheid. Dan is het toch de bruid die uitziet naar de komst van de bruidegom. Dan denk ik toch even aan dat ene gebed in het Bijbelboek Hooglied. Doe mij uw stem horen, zegt dan de bruidegom. De bruidegom gaat lokken, uitlokken, appelleert op het hart, de liefde oproept. En je verwacht als je dan zo'n laatste hoofdstuk leest van de Bijbel, waar zo sterk daar de nadruk op ligt, bruid en bruidegom, bruiloft, liefde, dan verwacht je niet opeens de woorden die wij vanavond lezen. Kijkt u maar even met me mee, vers 18 en 19. De woorden, ik betuig aan een iegelijk die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. Indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Als die woorden niet stonden, hadden we ze niet eens gemist. Omdat je vers 17 rustig kunt lezen als één geheel met vers 20 en 21. Het staat daar zomaar voor je gevoel in één keer plomp verloren. Vergun me dat ik het even zo zeg, gemeente. Je struikelt er gewoon over. Bruid, bruiloft, bruidegom, liefde, verlangen, kom Heere Jezus, ja kom haastig. En dan in één keer, dat was doorheen die dreigende woorden. Zo iemand afdoet. Zo iemand toedoet, toevoegt. Wat zijn dat voor woorden? En vanwaar die dreiging? Waarom deze waarschuwing aan het einde van de Bijbel? De gemeente, om deze woorden te kunnen begrijpen, hebben we de Bijbel zelf nodig. De uitdrukking staat niet voor het eerst in de Bijbel. Ook hier aan het einde van het Bijbelboek Openbaring, en ik heb u daar wel vaker op gewezen, dat het grootste gedeelte van de Openbaring bestaat uit verwijzingen en citaten naar het Oude Testament. In het licht van de toekomst van de verhoogde Christus opeens een andere betekenis kreeg. Dat geldt ook voor de woorden hier, die nu voor ons open liggen. En ik wil even met u naar die plaats. Het staat op meer plaatsen, maar de meest belangrijke plaats is Deuteronomium 4. Laat het maar even lezen, gemeente. Deuteronomium 4. Dat is het laatste Bijbelboek van Mozes. U weet het, Mozes, onder de naam van Mozes staan 5 Bijbelboeken. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En het Bijbelboek Deuteronomium wordt ook wel eens getypeerd als een verbondsboek. Een huwelijksakte. Waarin de Heere beschrijft wat het huwelijk tussen hem aan de ene kant en het volk Israël aan de andere kant, hoe dat geregeld is. Wat de regels zijn binnen het huwelijk, wat de voorschriften zijn voor het huwelijk, wat de grenzen zijn om het huwelijk te bewaren. En keer op keer wordt benadrukt in het Bijbelboek Deuteronomium dat God die geboden niet geeft met de vinger omhoog, met een vuist op tafel, je moet en je zal. Maar dat hij dat geeft met het oog op de kwetsbaarheid van liefde. De Heere heeft zijn volk gekocht en verworven als een vrouw voor hem. En hij is een jaloers God. Hij kan geen derde in dit huwelijk dulden. Zelfs niet het lonken van Israël met de ogen naar de afgoden. Dan komt God op voor zichzelf, maar ook voor zijn huwelijk. En is hem alles op alles gebrand om dat huwelijk intact te houden. Nou, in dat Bijbelboek Deuteronomium, het verbondsboek, of je zou het ook mogen zeggen als een soort huwelijksboek, wordt uiteengezet hoe de Heere dat huwelijk tussen zijn volk Israël en hem wil bewaren, wil beschermen. En vlak voordat al die regels en die inzettingen voorbij komen, hebben we eerst een inleiding. De eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek beschrijven nog de geschiedenis van vorsten die worden verslagen door Jozua en zijn leger. En door Mozes en dan komen de woorden, vers 4, inleiding van de volgende hoofdstukken. Nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen, opdat gij leeft en henen inkomt en erft het land dat u de Heere, uw vaderen God geeft. Ziet u dat? Is op de toekomst gericht. Het gaat naar het beloofde land. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen. Opdat gij bewaart de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied. En dan komt de verwijzing naar overspel. Kijkt u maar mee, vers 3. Uw ogen die hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor, dat was de God van de Amalekieten, navolgde, die heeft de Heere uw God uit het midden van u verdaan. Met andere woorden, op het moment dat je de grens overschrijft, overkomt je hetzelfde als wat je vader en je grootvader hebben meegemaakt in de geschiedenis van Baal Peor. Dan dood ik je. Omdat je mijn liefde versmaadt. Veracht. Hoe wordt die grens overschreden? Wel, zegt de Heer in vers 3, als je iets van dit woord afdoet of toedoet. Als je de huwelijksakte van het Oude Testament eigenhandig gaat veranderen. Door hier wat erbij te voegen en daar wat door te strepen of weg te laten. Bedenkt u wel even, gemeente, dat we de Bijbel lezen in de tijd waarin er nog geen kopieerautomaat was of een scan. Vandaag de dag, dan leggen we een velletje papier op een kopieerautomaat. Je drukt op de knop en het komt er zo weer uit. Er is niks veranderd, hopelijk. Maar in de tijd van de Bijbel kwam het er dus op aan dat je woord voor woord, letter voor letter, nauwkeurig overschreef. En dat gold niet alleen voor een Bijbel, dat gold ook voor belangrijke contracten. Vandaar dat wanneer een contract werd gesloten in de tijd van de Bijbel, zo'n zin vaak eronder staat. Als er iets wordt toegevoegd of als er iets wordt afgedaan, dan, en dan volgde bijvoorbeeld een bedreiging, of werd duidelijk gemaakt dat het contract ongeldig was geworden. Zo'n waarschuwing staat er natuurlijk niet voor niets, omdat in die tijd, net als van vandaag, ook fraude voorkomt, liegen, chantage, manipulatie, dubbele boekhoudingen. Nu, om dat te voorkomen, stond zo'n vorm, zo'n zin eronder. Maar in de Bijbel wordt duidelijk, en dat is het unieke van die opmerking hier in Deuteronomie en ook in de Openbaring, dat de toekomst ervan afhangt. Dan erf je het land niet, het Oude Testament, of word je uit het land gezet, zie de geschiedenis van Israël. Dan komt God met zijn oordelen. En in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 22, het laatste hoofdstuk, komt diezelfde uitdrukking terug en wordt duidelijk gemaakt, dan sta je er buiten. Waar buiten? Buiten het nieuwe Jeruzalem. Dan wordt je naam verwijderd uit het boek des levens. Dan hou je op te bestaan. Dan is nog maar één plaats voor je over en dat is de eeuwige nacht. De eeuwige verdoemenis. Waarom is de Heer er zo op gebrand aan het slot van de Bijbel om dat te benadrukken? De betrouwbaarheid van de schrift. Omdat die betrouwbaarheid dus ook heel kwetsbaar is. Niet omdat de woorden van de Heer zo onduidelijk zijn en we soms niet weten waar we met de Heere God aan toe zijn. Maar omdat God weet dat ons hart arglistig is. Dat we geneigd zijn om eerder de leugen te geloven dan de waarheid van de Heere bij te vallen. En dat komt omdat we God niet de eer willen geven die hem toekomt. En het liefst zelf met de eer willen opstrijken, desnoods ten koste van God. Heb jij dat nog nooit gezien? In de omgang met de Bijbel. Mag ik zomaar even willekeurig wat voorbeelden noemen, gemeente, en die voorbeelden die komen dus ook gewoon vanuit mijn leven. Ik sta er niet boven vanavond. Heb jij dat nooit gehad, die neiging in de Bijbel? Dan kom je een passage tegen dat je bij jezelf denkt, ja, als ik dit serieus neem, dan moet er wat in mijn leven veranderen. Nou ja, hè? Niemand die iets ziet, we slaan even de bladzijde om. Kom eigenlijk ook niet zo goed uit. Afdoen. Doorstreken. Net doen of het er niet staat. En dat gaat dan om hele concrete dingen. Je levensstijl en in je leven. Hoe je staat in het leven. Hoe je verhoudt tot God en tot de mens. Gaat soms vanzelf. Ik zeg, ik vind het moeilijk. Ik weet er eigenlijk geen raad mee. In plaats dat het aan de Heere vragen, Heer, ik snap er niets van, wat wilt u hiermee zeggen? Kijken we even de andere kant op. Wat maakt de Bijbel vandaag de dag zo kwetsbaar? Ik wil 3 dingen noemen vanavond, gemeente. Ook met het oog op de tijd waarin wij staan. En ook met het oog op de situatie in ons kerkelijk leven. In de eerste plaats maar heel dicht bij huis. Door u en mij erop te wijzen wat we vandaag de dag, en dan zeg ik dat allereerst ook naar mezelf toe, laat dat vanavond heel duidelijk zijn, steeds minder horen, of eigenlijk liever niet willen horen. En ik zeg dat eerst met een moeilijk woord, en ik zal zo meteen uitleggen wat dat moeilijke woord betekent. We horen steeds minder het forensisch taalgebruik van de Bijbel. Het juridisch taalgebruik. Woorden als schuld, rechtvaardiging, het rechtvaardigen van de goddeloze, vrijspraak, vergeving van de zonde, het verbrijzeld en verdoemd worden door de wet van God, Galaten 3. De vrijheid die er ligt in de vrijspraak van het evangelie. Het zijn woorden die worden ingeruild voor hele andere termen. Je wordt door God gekend. Je bent de parel in Gods hand. Je mag bij God horen en blijven zoals je bent. God wijst niemand af. Iedereen is welkom. En als iedereen komt, mag hij ook gewoon zichzelf blijven. Het hele inclusieve denken wat we om ons heen en ook gewoon in onze eigen leven voelen en wat ons leven doorwaait, doortrekt ook de kerk en het kerkelijk taalgebruik. En dat beïnvloedt ook de prediking. Maar in zonde een fout is. En niet meer verantwoordelijkheid. Een schuld. En waarin schuld niet meer wordt genoemd. Want wij mensen zijn nu zo, maar God is gelukkig anders. Die houdt van alle mensen. Als ik dat zo vanavond zeg, gemeente, dan preek ik tot u en niet tot de mensen ergens achter het beeldscherm vanavond, van buiten onze gemeente. En ik bedoel ook niet een ander soort gemeente, ook niet in ons kerkverband. Ik merk dat bij mezelf. Ik merk het ook bij u als ik met u spreek. Het is door te luisteren, ook in de meditaties die in deze tijd verschijnen. En ook te horen in de prediking, ook aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte. De werkelijkheid van wat Paulus bedoelt in Romeinen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, is verwisseld met de woorden, je mag er wezen bij God zoals je bent. Dan kunnen we soms nog dezelfde woorden gebruiken, zonde, maar wordt het anders uitgelegd. Zonde is een probleem. En dat moet God oplossen. Maar zonde is schuld. En dat moet niet worden opgelost. Dan moet je worden verzoend. Vrijgesproken. Dan moet Christus gerechtigheid je toegerekend worden. En kun je die alleen maar ontvangen in de weg van een waarachtig geloof, waarin God de goddeloze rechtvaardigt om niet. En hem vrijspreekt. Toedoen. Afdoen. Tweede kwetsbaarheid wat in onze tijd actueel is. En ik wil dat aan de hand van de discussie die ook in onze kerken wordt gevoerd uitleggen. De discussie rondom de vrouw in het ambt. Hoe komt dat eigenlijk? Ook voorstanders, de meeste voorstanders in ieder geval van de vrouw in het ambt, zijn ervan overtuigd dat Paulus in het Nieuwe Testament heel nadrukkelijk verbiedt dat de vrouw in het ambt is. Het ambt van ouderling, van diaken en op de kans. Daar gaat de discussie niet over. Voorstanders van de vrouw in het ambt, ook in onze kerken, bijna allemaal zeggen ze, Paulus verbiedt het heel nadrukkelijk. Maar zeggen ze in één adem erachteraan, dat kan ook niet anders, want Paulus heeft gewoon te dealen met zijn tijd en met zijn samenleving. Een samenleving die door mannen wordt gedomineerd. En dan moet je natuurlijk wel 10 keer bedenken, als je dan in 1 keer zo'n revolutionair idee gaat lanceren, dat in de kerk, waar geen verschil is tussen man en vrouw, tussen slaaf en vrije, vervolgens ook de consequentie trekt dat de vrouw in het ambt mag. Paulus heeft dat niet gedaan, omdat hij wist, als ik dat doe, dan staat dat de loop van het evangelie in de weg. En dan ben ik de gemeenten in Galatië, in Romeinen, in Korinthe en al die andere plaatsen waar Paulus gearbeid heeft, kwijt. Hij heeft het dus verboden om zijn tijd, om zijn samenleving. Maar wij leven in 2022 en wij leven in een andere tijd. In onze tijd maken vrouwen carrière, werken ze. Laat heel duidelijk zijn, ik heb daar niets op tegen dat de vrouw werkt als het maar niet ten koste van het gezin gaat. Maar het is ook Bijbels. Ik denk even aan het laatste Bijbelboek van Spreuk. Dat de vrouw ook bijdraagt in de inkomsten van het gezin. En we gaan een tijd tegemoet waarin dit niet meer ter discussie staat. Ook niet meer in onze gezin. Omdat we de luxe niet meer hebben van een eenverdienersmodelrol. Maar goed, we zitten in een andere tijd. We hebben ook de emancipatie achter ons. En we zitten nu in de volgende golf van emancipatie. Vrouw en man zijn gelijk. Er bestaan geen verschillen meer. Hoogstens, en dat staat nu ook al ter discussie, biologische verschillen. Als jij als 16-jarige jonge vrouw voelt, dan mag je gewoon naar het gemeentehuis en dat aangeven. Ik ben vrouw. Waarom nou? Ik voel me zo. In deze samenleving wordt dan het evangelie verkondigd. En dan kun je het natuurlijk niet meer permitteren dat je in deze samenleving nog een keer gaat zeggen dat de ambten niet openstaan voor een vrouw. Dan mis je de boot. Dan kan het evangelie van Gods liefde en genade niet meer landen in de gemeente. Omdat de gemeente gewoon in een hele andere setting, een hele andere samenleving, een hele andere omgeving leeft. Waarin ze dat gewoon niet meer begrijpen. Dat is de kwetsbaarheid van de schriftgemeente. Mag ik u op twee dingen wijzen en dan ga ik meteen door naar het derde. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Maar aan twee kanten gaat het mis. De gedachte dat Paulus het evangelie bracht in een samenleving die alleen door mannen wordt gedomineerd, is feitelijk onjuist. Dat klopt gewoon niet. De vrouw had in die tijd een grote centrale plaats. Zij bepaalde wat haar man zei en deed buitenshuis. En wat dat er gaat, is er volgens mij niets nieuws onder de zon. Het tweede is dat Paulus niet zegt, nou ja, goed vanwege de tijd, we zitten nu in deze tijd en ik zou het misschien zelf al heel graag willen, want ik ben van overtuigd dat er geen onderscheid is tussen man en vrouw, omdat iedereen die in Christus is, vrij is. Is dat voorbij wordt gekeken aan het feit dat Paulus zegt, ja, maar dit is de scheppingsorde. Midden in die verworde samenleving van Rome en Korinthe wil Paulus in het midden van de gemeente laten zien wat God bedoeld heeft met de plaats van de man en de plaats van de vrouw in de gemeente als voorspel op de komst van het koninkrijk. Hij is geen kind van zijn tijd. Hij is een leerling van de schrift. Het woord zegt het. En dan moet het woord niet worden aangepast aan de tijd, maar moet de tijd worden aangepast aan het woord. Wat als we daarin meegaan? Als dit de sleutel wordt waarmee we de schrift gaan lezen. We leven nu in deze tijd. Dit kun je vandaag niet verkopen. Dat staat de voortgang van het evangelie in de weg. En daarom passen we dit punt aan. Mag ik even een stap naar voren doen? Ja, dat is geen profetisch blik van mij. Je hoort die geluiden nu ook in onze kerken opkomen. Hoe kun je dan in deze tijd voorkomen dat God zijn liefde openbaart door een zoon te kruisigen? Wij mensen in het Westen die getraumatiseerd zijn door geweld. Kun je dat als bewijs van ultieme liefde laten zien? Dat op Golgotha het gericht wordt voltrokken. En dat God zijn zoon verbrijzelt, verdoemt, vervloekt, zegt Paulus. Er staat haaks op deze tijd. Er staat haaks op elke tijd. Het evangelie is van een totaal andere orde, gemeente. Dat komt bij God vandaan. En dat vraagt om knielen, of het is een struikelsteen. Derde kwetsbare punt. Ik denk aan het debat ook in onze kerken over schepping en evolutie. Er zijn verschillende predikanten en theologen die zich daarover in het openbaar hebben uitgesproken, ook op schrift. Als u de titels wilt hebben, dan stuurt u maar een mailtje. Dan kan ik die artikelen wel naar u toe mailen. In ieder geval de artikelen, de titels daarvan. Ik zal op de kansel de namen niet noemen. Al zou dat wel mogen, want het zijn openbaar geschreven geschriften. Maar het gaat me eigenlijk meer om de gedachte. We hebben vandaag door de wetenschap totaal nieuwe inzichten gekregen. En we kunnen die niet meer rijmen met wat God zegt in zijn woord in Genesis 1 en 2. 6 dagen is onmogelijk. De wetenschap wijst op hele andere dingen. En verstaan mij goed, gemeente, de indringende vragen van de wetenschap, daar moeten we wat mee. En soms moeten we ook zeggen tegen elkaar, die vragen kunnen we op dit moment nog niet beantwoorden. Maar het gaat me om de gedachte daarachter. Is nou de wetenschap degene die beoordeelt wat waar of niet waar is? En of God wel of niet liegt? Of is God betrouwbaar? Stel je nou eens voor dat het waar is dat de Heer in Genesis 1 en 2 eigenlijk iets anders bedoelt dan wat hij zegt. Nou, dan moet je bij je kinderen mee aankomen. Als je zegt, morgen gaan we iets leuks doen. En je kinderen komen dan morgen op terug. En zeggen, ja, ik heb het wel gezegd, maar ik bedoelde eigenlijk iets anders. Kun je 1 keer doen. Ik hoop nooit dat je het doet. Maar goed, je kan het 1 keer doen. Doe je 2 keer, dan ben je vertrouwen kwijt. Geloven ze je nooit meer. Het gevolg is dat wij tegenwoordig theologen nodig hebben om de Bijbel te kunnen begrijpen. We lezen de Bijbel, maar een theoloog zegt wat je leest klopt eigenlijk niet. Ik zal je vertellen wat waar is. Dan worden Genesis 1 en 2 herschreven, bijvoorbeeld ook in de vorm van een kinderbijbel. En moeten onze kinderen aan de hand van die kinderbijbel leren dat de Bijbel niet waar is en dat wat een theoloog zegt wel klopt? Wat is de Bijbel kwetsbaar, vindt u niet? En dan denk ik toch even aan het begin van dat Bijbelboek Openbaring. Als je die 7 brieven tegen deze achtergrond nog eens rustig doorleest, let er dan eens op. Dat de verhoogde Christus tegen de 7 gemeenten in Klein-Azië niet zegt, kijk uit voor die mensen daarbuiten en let op dat figuur wat er loopt door de straten van Laodicea en hou die ander in de gaten. En er is ook nog eens een keer een politieke stroming in Smyrna, die moet je ook in de smies houden, want het kan wel eens helemaal verkeerd uitpakken. Maar de waarschuwingen van de verhoogde Christus tot de 7 gemeenten van Korinthe richten zich op wat er binnen die gemeente gebeurt. En als je die waarschuwingen leest en weegt, dan hebben ze allemaal te maken met de prediking, met de profetie. Dan wordt er gewaarschuwd voor valse profeten en valse profetessen. Waarom? Omdat de verhoogde Christus weet, ook op grond van wat er in de geschiedenis vanaf het Oude Testament is gebeurd, als de Bijbel er onderuit wordt gehaald, verdwijnt God. Want de stem van de Heer is wat dat betreft heel kwetsbaar. Kijkt u even terug op de achterliggende 60 jaar. Verschillende kerkverbanden zijn ons voorgegaan, ook in de punten die ik nu noem. Ze staan nu leeg. Er komt geen hond meer in de kerk. Omdat de mensen net zo goed hun vermaak en entertainment in de samenleving kunnen halen. Het evangelie gaat niet meer open. De woorden van God klinken niet meer. Waar staan wij nou midden in, gemeente? In de samenleving, maar ook in de kerk. Ook in ons kerkverband. Middenin. Ik zeg dat niet om u bang te maken. We zijn op weg naar de bruiloft. Maar we komen niet zonder kleerscheuren thuis. En wat dat van ons vraagt. En dan zit ik meteen in het 3e punt. Dat is gebed. De liefde van Christus. Want als ik deze woorden lees, gemeente, en dat is voor de laatste keer. Ik zie ook dat de tijd me op de hielen zit, maar ik wil het wel even afmaken. Als ik de woorden nog één keer lees in het Bijbelboek Openbaring, kijkt u even met me mee, dan staan daar die dreigende woorden. Zo komen ze op het eerste gezicht wel op ons over, 18 en 19. We zeiden tegen elkaar, het lijkt alsof in één keer die woorden er zo plomp verloren staan, de toon verhard. Nee, het is dus blijkbaar diezelfde liefde die hier doorklinkt. Christus wil niets anders dan dat zijn bruid behouden aankomt bij de bruiloft van het Lam. En het is vanuit de liefde dat hij die woorden opschrijft, zo iemand iets toedoet of zo iemand iets afdoet. Dat is niet om mensen een zet in de rug te geven. En zoals vanavond ook die opmerkingen en die voorbeelden die ik gaf niet bedoeld om ons af te zetten tegenover mensen die anders denken. Nee, je wil ze allemaal meenemen. Omdat je niemand ervoor over hebt dat hij buiten blijft staan. Over wordt gegeven. Omdat de Bijbel ontrafeld en ontkracht is. En mensen dus niet meer die liefdesbrief van Christus kunnen lezen. Omdat ze met een hart vol verwarring achterblijven in het leven. Maar dan gaat de woorden verder in vers 20. En dan wordt opeens duidelijk, zonder dat de naam wordt genoemd, dat Christus hier spreekt. Die deze dingen zegt, getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk, amen, ja, kom Heere Jezus. Zo in één keer aan het slot van het Bijbelboek Openbaringen vallen in één keer al die verschillende beelden en personen weg en blijven er twee over. En dat is de bruidegom Jezus die getuigt en zijn bruid die met rijkhalsend verlangen uitziet om zich te werpen in de armen van Christus de bruidegom. Kijk, alleen op dit punt houden we het vol. Niet door geharnas de strijd aan te gaan. We mogen onze stem laten horen en we hoeven ons niet zomaar van tafel te laten praten. We mogen opkomen voor Gods woord. Maar we hoeven ook niet bang te zijn. Het gaat ons ook niet om ons punt te maken, ons doel te bereiken in discussie. Het gaat ons maar om één ding, namelijk dat we uitzien naar de komst van Christus. En zolang hij nog niet gekomen is, zijn liefdesbrief, ook het Bijbelboek Openbaring, willen lezen als de brief van mijn bruidegom, geschreven aan mij zijn bruid. Is dat niet de grondhouding ook vanavond? Als het gaat om een kinderlijke omgang met de schrift en met het woord van de Heere God. Dan is de Bijbel niet in de eerste plaats een feitenboek, een interessant boek. Een boek wat je kan inspireren of wat je aan het denken zet. Nee, dan is de Bijbel de brief van Jezus Christus geschreven aan mijn hart. Vergun mij dat even zo zeggen, meent, om dat eenvoudige voorbeeld maar te gebruiken. Maar mijn vrouw en ik hebben verkering gekregen in de tijd dat er nog geen mobiel was. En ik weet zeker dat verschillende jongeren ook van nu meteen denken, nou, dat is waarschijnlijk in het stenen tijdperk geweest. We hebben vandaag een mobiel. We appen. Nou, in onze tijd, en ik denk dat je ouders dat ook hebben gedaan, schreven we brief. We woonden ver bij elkaar vandaan. En als dan een brief op de deurmat viel tussen alle andere post, en ik wist ongeveer wanneer de postbode kwam, 's morgens om 10:30, dan hield ik dat een beetje in de gaten als ik thuis was. Het eerste wat ik deed was natuurlijk die brieven tussenuit grits. Stel je voor dat een van mijn broertjes of zusjes die brief ziet. En dan maak je dan niet open in het midden van de kamer, nee, dan ga je mee naar je slaapkamer. Dan ben je alleen. Dan spel je die brief. En al lezend zie je dan het gezicht van je vriendin en nu mijn vrouw voor oog. Kijk, dat is nou Bijbellezen. Met je oog bogen zit over de schrift. En dan lezen we vanavond, zie, ik kom haastig. We laten die woorden zinken in ons hart. En dan kijken we onder het lezen even door het raam naar buiten. En dan zeggen we in stilte, kom nou Heere Jezus. Ja, kom haastig. We bidden dat niet omdat we bang zijn. We bidden dat omdat we hem willen beminnen. Die ons eerst heeft lief gehad toen hij zichzelf als bruidegom aanbood in de stille raad des vredes en zich dood heeft geliefd op de plaats van het gericht waar God zijn rechtvaardigheid en zijn liefde bewees in het offer dat zijn zoon hem bracht En waar Christus denkend aan mij stierf onder het recht van God. Daarom heb ik hem lief. Omdat hij mij vanaf de eeuwigheid tot in de eeuwigheid lief heeft. Niet heeft lief gehad. Niet zal lief hebben. Lief heeft. Tegenwoordige tijd. Dat is nooit veranderd. Het is altijd hetzelfde. Dat zal morgen ook dezelfde liefde zijn. Volgende week als de Heer het geeft. Volgend jaar. Maar één ding is wel iets wat deze liefde kenmerkt. Ik ervaar zijn liefde gaandeweg het leven. Steeds intenser. Omdat ik steeds dichter kom bij de bruiloft van het Lam. Amen.